Gemeente, ouderen en jongeren, gasten, luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan onze eigen dominee Van der Ree. De schriftlezing is Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. En het thema is: laat de gezindheid van Christus in u zijn. Mededelingen namens de kerkraad. In deze dienst zal de bevestiging van broeder Pastekamp als jeugdouderling plaatsvinden. Na afloop van de dienst wordt er geëindigd in de consistorie en daarna zal broeder Pastekamp voor de preekstoel staan en is er iedereen de gelegenheid hem een hand te geven. Herinnering aan de jongens en meisjes van ongeveer 4 tot 8 jaar. Vanmorgen na de dienst is het oefenen voor het kerstkinderkoor. De collecten zijn 2 maal voor de slotzang. De eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas evangelisatie. En de derde collecte is bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu de Schopenpsalm 2 vers 7 en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 132. Daarvan het 5e, het 7e en het 10e vers. Psalm 132, vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Psalm 132.
Oh.
Heere deed aan David een eed. Hij zwoer dat hij de zoon van David zou zetten op de glorietroon, zo zongen we dat. Deze psalm, psalm 132, past dan ook goed bij de eerste zondag van Advent die we vandaag mogen beleven. En daar zingt ook psalm 14 van, het zevende vers, dat we willen zingen nadat we de wet van de Heere hebben gelezen. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. En Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Psalm 14, vers 7. Nadat we hebben geluisterd naar de wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is leeg, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Ere uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, ja, met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we eerst met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. En we willen onze voorbeden denken aan zuster Dikkie Valkenburg van de Cavanzalaan. Ze is deze week even thuis geweest nadat ze eerder al opgenomen was in het ziekenhuis vanwege een wond aan haar been. Maar helaas moest ze opnieuw daarvoor worden opgenomen. En we willen ook bidden voor familie Langelaar van het Handjesras 6. De vader van broeder Langelaar van Alexander is gisteren overleden. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, tot u komen wij aan het begin van deze dienst. Een dienst, heren, waarmee we ook de adventtijd mogen ingaan. De tijd van verwachting. De tijd van biddend opzien tot u. De tijd van het overdenken ook. Van de betekenis van uw komst in het vlees. U bent mens geworden, Heer Jezus. En ook vanmorgen mogen we horen waartoe u dat gedaan hebt. Met welk doel u naar onze wereld bent gekomen. Waarom u uw tent hebt opgeslagen onder ons. En heren, we willen u bidden of u uw zegen wil geven bij de opening van uw woord. Als we daarin lezen en als uw stem van daaruit naar ons toekomt. Doe hem ons verstaan, Heer. Persoonlijk. Wat hebben we dat nodig? Dat uw woord en onze kerkgang maar niet een uiterlijke vorm zou zijn. Maar dat u vanmorgen spreekt tot ons hart. Heren, daarvoor hebben wij uw Heilige Geest nodig. U heeft die Geest beloofd. Om hem te zullen sturen, ja, u heeft uw geest toch gegeven opdat die gezindheid van u, Heer Jezus Christus, ook in ons zou wonen en zou komen. Heer, geef ons dan betrokkenheid op wat hier in de kerk van morgen gebeurt. In de verkondiging van uw woord, als we samen mogen zingen. Als we daarmee ook u, de Heer, mogen belijden. En Heer, ook wanneer we als gemeente vanmorgen een jeugdoudeling uit uw hand ontvangen. Wij willen u bidden voor broeder Pasterkamp. Wilt u bij hem zijn, Heer? Wilt u hem ondersteunen in deze dienst? En geef dat hij in alles ook zijn verwachting van u mag hebben. Ook wanneer u hem de taak op de schouders legt om als ouderling te dienen in de gemeente met een speciale aandacht voor jongeren en jongvolwassenen. Heer, we willen u danken dat op die manier ook zichtbaar wordt dat u doorgaat met uw werk, ook de generaties door. Wij danken u voor de jongeren die we in onze gemeente mogen hebben en de jonge mensen. En heren, we willen u bidden of u ons ook aan elkaar wil geven. Ook door de generaties heen. Om elkaar de weg te wijzen. Om naast elkaar te staan. Om elkaar op te zoeken. En met elkaar mee te leven. Heren, wat is dat belangrijk? Zo wordt toch uw kerk gebouwd. Van generatie op generatie. Zo heeft u het zelf ook gezegd in uw woord. Zo zal uw verbond ook voortgaan de geslachten door. Heren, wij willen u bidden. Voor jongeren en jonge gezinnen. Gezinnen met jonge kinderen. Als er ook zoveel vragen kunnen zijn, heren. Wat uw woord ook vandaag zegt. En hoe het ons mag vormen. En hoe het ons in deze wereld zet. Als we in u geloven, wat dat betekent. Heren, wij willen u bidden. Onderwijs ons telkens weer opnieuw. Met uw woord en met uw geest. En doe ons zo de weg vinden achter u aan, Heer Jezus. In navolging van u. Heren, wij willen u bidden voor degenen die thuis met ons verbonden zijn. Wilt u ook hen een gezegende dienst geven? Wij bidden u voor uw koninkrijk over heel deze wereld. Wilt u uw kerk bouwen? Geef dat velen worden toegebracht. bij die menigte die eenmaal zalig zal worden. Die zal juichen voor uw troon. Heer, wij bidden u of u wil zijn bij hen die een last met zich meedragen. Van ziekte, van zorg, van moeite. Wij willen u bidden, Heer, voor zuster Valkenburg, die opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis deze week. Ze heeft veel pijn. Heer, wilt u bij haar zijn en geeft dat de pijn mag worden onderdrukt en ook mag weggaan. Wilt u genezing geven en herstel. Heer, wij willen u bidden voor familie Langelaar, die getroffen werd door het overlijden van een vader, een schoonvader, een opa. Heer, wilt u bij hen zijn, hen vertroosten met uzelf en met uw woord. Heer, wij willen u bidden of u wil geven dat in de komende dagen, al straks ook de begrafenis zal plaatsvinden, u met hen mee wil gaan en hen wil ondersteunen. Heer, wij bidden u of u bij anderen wil zijn die we vanmorgen niet bij name noemen, maar die te maken hebben met ziekte en zorg. Als we zorgen hebben in ons gezin om kinderen, om de opvoeding van kinderen. Als we als ouders zorgen voor kinderen met problemen. Heer, wilt u dan ook bij ons zijn? Wilt u zijn bij echtparen waar het huwelijk soms moeilijk is en op spanning kan staan? Heer, wilt u geven dat we een uitweg vinden? Dat we elkaar mogen vinden. En ook u mogen vinden daarin. Heer, wij willen u bidden voor hen die nieuw leven verwachten. Wilt u bij hen zijn en geef dat we mogen worden verblijd op uw tijd. We willen u bidden, Heer, voor ouderen bij het ouder worden. Wilt u hen nabij zijn, Heere God, als we misschien ook wel merken dat onze krachten afnemen. Als we het einde van ons leven zien naderen. Heere, geef dan dat onze hoop op u mag zijn, Heere Jezus. U die door de dood bent heen gegaan en die eeuwig leeft en regeert. Heer, wij bidden u of u met een ieder wil zijn die in deze dienst een taak heeft. Geeft u wat nodig is, dat het tot eer van u mag zijn, wilt u uw dienaar ook woorden geven om uit te spreken. Heer, wij bidden u voor degene die oppassen op de kinderen en de kinderen in de oppas. Voor de parel en de leiding daarvan. Geef ons zo met elkaar een gezegende dienst. Wilt u genadig al onze zonden vergeven, Heer? Want elke zondag als we hier in de kerk komen, dan verschijnen wij voor uw aangezicht als zondaren. Doe ons dat beseffen, Heer. Hoezeer wij zijn aangewezen ook op uw genade. Doe dan niet met ons naar onze zonden, maar zie ons aan in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen verder gaan met de serie preken uit Filippenzen. Voorlopig even voor de laatste keer. Dat is mijn bedoeling. En jongens en meisjes, we gaan dus weer lezen uit de Filippenzen brief. De brief van de apostel Paulus die gestuurd heeft. En Filippi, dat was een stad waar Paulus en Silas tijdens hun tweede zendingsreis aankwamen. De eerste stad in Europa waar het evangelie verkondigd werd, waar Paulus ook wat langer is geweest. En misschien weten jullie nog wel wat er toen gebeurd is, toen Paulus daar voor het eerst aankwam. Daar lezen we in de Bijbel over in Handelingen 16, toen hebben ze in de gevangenis gezeten. En dat was gekomen omdat Paulus en Silas een meisje dat bezeten was door een onreine geest, hadden bevrijd van die geest. Maar daar waren de mensen in Filippi heel boos over geworden. En die hadden het zo gedaan dat ze Paulus en Silas gevangen hadden genomen. En ze waren in de binnenste kerken gezet nadat ze eerst er flink van langs hadden gekregen. Ze waren gegeeseld. Maar toen hebben Paulus en Silas midden in de nacht liederen gezongen. Het staat in Handelingen 16 zo, ik lees dat even voor. Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En dan gaan we vanmorgen lezen uit Filippenzen 2, En nou komen we in dit gedeelte een lied tegen. Vanaf vers 5. Daar gaat het straks ook over in de preek. Er zijn uitleggers die denken dat vanaf vers 5 het eigenlijk een soort lied is wat we daar lezen. Een oud lied. En nou heb ik zitten denken, jongens en meisjes. Zou dit nou misschien het lied zijn geweest, of een van de liederen zijn geweest, die Paulus en Silas in die nacht hebben gezongen? Ja, dat weten we niet hoor. Maar het is wel mooi om het erbij te bedenken. Want dit lied gaat over de Heer Jezus, hoe die geleden heeft, zich vernederd heeft. En ook hoe God hem toen verhoogd heeft, hoe die hem dus ook geholpen heeft. Stel je voor, je zit in de gevangenis. En het is moeilijk. Ik denk dat wij niet zo snel zouden gaan zingen. Maar als je zou gaan zingen, dan zou je misschien het beste kunnen zingen over de Heer Jezus. Die ook gestorven is zelfs. Die het ook zo moeilijk heeft gehad, geslagen is. Maar die ook is opgestaan. Want hij kan helpen, dan kun je weer moed grijpen, denk je niet? Nou, laten we met elkaar gaan lezen uit Filippenzen 2. De versen 1 tot en met 11 zijn de schriftlezing. En we zingen daarna uit Psalm 133, alle drie de versen. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Wij antwoorden op de verkondiging met gezang 2, de lofzang van Maria, de versen 1, 5 en 7. De lofzang van Maria 1, 5 en 7 als antwoord op de verkondiging. We luisteren naar Filippenzen 2, het vijfde vers, en daarmee ook naar wat er dan vervolgens volgt. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En het thema voor de preek is dan ook: laat de gezindheid van Christus in u zijn. We letten op twee aandachtspunten: vernedering en verheerlijking. Gemeente, jongeren, ouderen, wat vindt u de belangrijkste karaktertrek voor een christen? Als we vanmorgen eens even vanaf een afstandje proberen te kijken naar hoe dat nou zou moeten zijn. Wat zou je nou aan een christen, een echt ware christen, een gelovige, moeten merken? Wat zou daar op uw antwoord zijn? Je kunt je wel eigenlijk wel afvragen of er wel een antwoord is. Is elke christen toch ook vooral niet gewoon mens als andere mensen? Als je aan de oppervlakte kijkt, dan maakt het toch niet veel verschil of je nou naar de kerk gaat of ook niet. Of je nu wel of geen christen bent. Je eet, je drinkt, je werkt, je voedt je kinderen op, je past op je kleinkinderen. Je moet naar de dokter of het ziekenhuis. Je viert je verjaardag, ga zo maar door. Maar als je wat dieper zou kijken, dan is er toch verschil. Want een christen die bidt voor dat eten. En hij drinkt, maar als het alcohol betreft, niet al te veel. En een christen werkt, maar hij leeft niet voor zijn werk. En hij voedt kinderen op, maar ruimt daarbij tijd in om met hen te praten over de Heere God. Neemt ze mee naar de kerk. En een christelijk echtpaar past op de kleinkinderen, maar daarvoor kopen ze op een oude dag nog een kinderbijbel. Om aan tafel te lezen. En een christen en een niet-christen, ze zitten samen in de wachtkamer bij de dokter of in het ziekenhuis. Maar die christen, die zit er met een biddend hart. En die wordt gedragen op het gebed van geliefden van de gemeente misschien. Waar komen die verschillen vandaan? Is het zo dat je als christen dan bepaalde regels hebt waaraan je voldoet? Als dat zo zou zijn, gemeente, dan komen we in wettisch vaarwater. Dan zou het er dus om gaan dat je je houdt aan wat de Bijbel voorschrijft, wat de kerk, wat de traditie voorschrijft, en daar moet je je aan houden en dat is het. Als het goed is, zijn het niet de regels, de gewoontes die ons onderscheiden? Als het goed is, zit het verschil in ons hart. In een andere hartsgesteldheid. Of met de woorden van de tekst waar we naar luisteren, een andere gezindheid. Want gemeente, vanmorgen spreekt de Geest tot u vanuit de Filippenzenbrief en hij zegt u: laat daarom bij u, bij jou, die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hoe komt Paulus ertoe om dat te schrijven? Nou, in het voorgaande heeft hij het ook gehad over de wandel van de Filippenzen in de wereld. We hebben daarna geluisterd in de afgelopen weken, bijvoorbeeld naar hoofdstuk 1 vers 27, waar de oproep klonk: wandel het evangelie van Christus waardig. En we zagen vorige week dat dat te maken heeft met dat je stevig staat op dat evangelie, dat je vaststaat in één geest en ook dat je samen eensgezind strijd levert. Maar dat moet het gemeenteleven in Filippi tekenen. En ik vergeleek dat vorige week met een orkest. Het evangelie is als het ware een orkest dat de muziek speelt van het evangelie van Gods grote daden in de geschiedenis. En dat die gekomen is in Christus Jezus. En die muziek die speelt terwijl wij leven in de tussentijd. Tussen Jezus' eerste en zijn tweede komst. En in die tussentijd leeft de kerk. En leef je als gelovige, als je dat bent. Maar hoe? Hoe moet je leven? Nou, wandel het evangelie van Christus waardig. Laat het overeenstemmen met de muziek van dat orkest. Harmonieus. En een paar weken daarvoor hebben we stilgestaan bij Filippenzen 3 vers 2. Dat wil ik ook nog even naar voren halen vanmorgen. Want daar ging het over dat burgerschap. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Totdat Jezus terugkomt, leef je als een burger van een ander koninkrijk als christen. Je bent een vreemdeling, een asielzoeker op aarde. Je hart ligt niet hier, je hart ligt eigenlijk in de hemel, in het hemels koninkrijk. En wat betekent dat in de praktijk? Misschien herinnert u zich nog dat ik toen het voorbeeld heb gebruikt van het kruis. Het kruis waaraan Christus stierf, dat kruis moet nou eigenlijk ook zichtbaar worden in de wijze waarop wij leven. Namelijk dat die verticaal, die lange verticaal veel sterker is en veel meer betekenis heeft, terwijl de horizontaal maar kort is. Dat zo ons leven eruit ziet, omdat wij van de hemel zijn en niet van de aarde. Maar gemeente, bij al die beelden en bij al die teksten dreigt nou één gevaar. Daar hebben we het nog niet over gehad, daarom vanmorgen. Want hoe komt dat nou tot stand, dat leven? Als het niet zo is dat het betekent dat er regels zijn waaraan je moet voldoen. Dat niet is wat Paulus wil zeggen. Wat is het dan wel? Dan mogen we vanmorgen nog een stukje dieper graven. Want in onze tekst daalt Paulus nou af naar het niveau van ons hart. Hij heeft het over onze gezindheid. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Gezindheid, daar staat een woord, gemeente, wat te maken heeft met je hele houding. Je hele manier van denken en van doen. Je zou dit vers ook kunnen vertalen met imiteer het denken en doen van Christus. Of nog anders, ontwikkel in die gemeente, want hij spreekt de gemeente van Filippi aan. Ontwikkel in de gemeente en in je leven een hartsgesteldheid. Met een Engels woord een mindset. Die overeenkomt met de hartsgesteldheid van Christus zelf. Dat is dus ook in Christus zijn. Dat lees je vaak in de brieven van Paulus. En dat is altijd heel lastig om dat nou uit te leggen. Daar heb je vaak heel veel woorden voor nodig. In Christus zijn. Dat gaat hierover. Dat de hartsgesteldheid van Christus in je is. En dat je zo aan hem verbonden bent. Maar wat is dat voor een hartsgesteldheid? Nou gemeente, het is er allereerst een van nederigheid en vernedering. Want dat heeft nou in Christus geleefd. Dat was, om het maar zo te zeggen, in zijn gedachten. Daar was hij vol van. Om zich te vernederen. Hoe weten we dat? Nou, als je iemands hartsgesteldheid wilt ontdekken, dan moet je kijken naar waar iemand mee bezig is. Waar je hart naar uitgaat en waar ook je mond van overloopt. Als je merkt dat je zoon of je dochter niet zomaar sport, maar het fanatiek doet. Slaat geen training over, is telkens bezig om er beter van te worden, beter in te worden. Nou, dan kun je ervan uitgaan dat het hart van zo iemand daar naar uitgaat. Dan vind je dat leuk, dan ben je daarop betrokken, dan wil je daar tijd voor hebben. Dan is het niet moeizaam, dat is makkelijk allemaal. Dat is je hartsgesteldheid. Maar gemeente, het hart van Christus is er naar uitgegaan om zich te vernederen. Vers 6 en 7, hoewel hij in de gestalte van God was, heeft hij het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Laten we die woorden eens even langslopen vanmorgen. Dan ontdekken we wat die gezindheid nou is die in ons moet zijn. die ook in Christus Jezus was. Hij heeft het aan God gelijk zijn niet als roof beschouwd. Gemeente, vandaag is de eerste Adventszondag. Tijd waarin we uitzien naar het kerstfeest. En in de komende weken dan zal de kerstversiering weer tevoorschijn worden gehaald. Dan zal de kerstmuziek weer gaan klinken. Dan worden de voorbereidingen getroffen voor de kerstviering. Ook hier in de kerk. Het kinderkoor straks al. Nog even en we vieren het kerstfeest. Het feest waarop we de komst van de zaligmaker gedenken. Uw zaligmaker. Die ook voor u, voor jou wilde komen. Maar waar kerst voor ons mensen op aarde een feest van blijdschap en vreugde mag zijn en mag worden. Daar is het voor Christus zelf een vernedering geweest. Hij heeft het aan God gelijk zijn niet als roof beschouwd, schrijft Paulus. Ja, want dat was hij. Aan God gelijk, Gods zoon immers. Hij was in de gestalte van God. Nou, dan moet u maar heel die hemelse heerlijkheid voor ogen hebben. Christus was daar in de hemel, bij de troon van zijn vader. En hij deelde in de glorie en de majesteit van de drie-enige God. Hij was hoog verheven boven alles, heerlijk en heilig. En nou heeft hij het allemaal vrijwillig afgelegd. Hij is er niet van beroofd. Het is niet zo dat ze het van hem hebben afgepakt. Hij heeft het afgelegd. Hij heeft zich er ook niet als een roofdier aan vastgeklampt. Zoals een roofdier zich vastbijt in zijn prooi. Zo van, dat pakken ze niet van me af. Nee, hij was bereid om de hemelse heerlijkheid te verlaten en geboren te worden. Mens te worden, zoals wij, tussen de zonde en de ellende in. En dat zegt nou iets over zijn gezindheid, gemeente. Want hoe is dat nou eigenlijk bij u en bij jou? Wij beschouwen heel wat dingen toch wel als een roof, als we er los van zouden komen. Dan mis je het. En niet een beetje ook. Wat kunnen wij vastzitten, gemeente? Aan wat van onszelf is. Aan waar we recht op menen te hebben. Wat kunnen we ons vastbijten. Met verbetenheid. In onze eigen wensen. Onze eigen verlangens. Onze eigen meningen en overtuigingen ook. Wat kunnen we prat gaan op onze status. Op onze gestalte. Wat kunnen we vastzitten aan luxe en welvaart? En als het maar even wat minder gaat, dan staat het Malieveld vol. Dat kan ook de uitstraling van de kerk zijn, gemeente. Zo kun je ook in de kerk met elkaar omgaan. Want Paulus schrijft deze dingen tegen de achtergrond van het begin van hoofdstuk 2, wat we ook gelezen hebben, zijn oproep aan de Filippenzen om eensgezind te zijn. Om niet je eigen belang op de voorgrond te plaatsen. Om niet vooral gefocust te zijn op wat jij wilt en belangrijk vindt. Maar om oog te hebben voor de ander. En dan hoort daar dus bij dat je net als Christus dat heeft gedaan. Afstand kunt doen van wat van jou is. En wat je misschien heel dierbaar is. Weet je, hoe komt het eigenlijk? Dat u en ik dat zo moeilijk doen. Nou, let u nog even hoe het er hier staat. Hij heeft het aan God gelijk zijn niet als roof beschouwd. Aan God gelijk zijn. Weet u nog wat de slang influisterde in Eva's oor? Eva, je zult niet sterven hoor. Als je toch eet van die ene boom waar je niet van eten mag. God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Nou, dat wilde Eva wel en Adam ook. En u en ik willen dat ook ten diepste. Wij willen zo graag als God zijn. Dat we zelf op de troon van ons leven zitten. Dat we zelf alles beheersen en in handen houden. Dat het gaat om onze macht, om ons aanzien. Dat jij in het middelpunt staat van alles. Maar terwijl wij mensen een greep doen naar de macht en tot in de hemel willen klimmen om als God te zijn. Daar heeft Christus het nou losgelaten. Om aan God gelijk te zijn. En hij is mens geworden. Tussen de zondaren in gaan wonen. Tussen al die mensen, want het is dus zonde. Tussen al die mensen die die neiging in zich hebben. En hij heeft zich vernederd om mens te worden, ja, om te dienen. Want dat is het tweede karaktertrek. De eerste is dus bereid om los te laten en op te geven. Maar dan ook bereid om te dienen. Vers 7. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Want de Christus die heeft zichzelf leeg gemaakt, ontledigd. Niet van zijn goddelijke natuur overigens. Hij is God gebleven, maar wel van alles wat bij die goddelijke natuur hoort. Aan heerlijkheid en rijkdom en macht. Hij heeft de hemelse glorie opgegeven. Met de woorden van 2 Korinthe 8. Omwille van u is hij arm geworden terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dat is niet voor niets. Want als het straks kerst is, we het weer zullen horen. Dat Jezus in een stal werd geboren. Dat er voor hem geen plaats was in de herberg. Het is niet voor niets dat zijn moeder Maria is. Een onbeduidend meisje uit een onbeduidend plaatsje Nazareth. Het is niet voor niets dat hij geboren wordt en in doeken gewikkeld wordt. En dan in een kribbe wordt neergelegd. Want hij is arm geworden. Hij heeft zich ontledigd. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Niet meer de gestalte van God waarin die was. Maar de gestalte van een slaaf. Een dienaar. Iemand die niet zoveel is. Die onder de macht van anderen staat. Die anderen dient. Zo is hij slaaf geworden, gemeente. Om ons te dienen. Waarmee? Nou, met zijn dood. De dood aan het kruis, vers 8. In de gedaante als een mens bevonden. Ja, inderdaad. Zo tref je hem daaraan straks. Met kerst. In de kribbe. Een mens van vlees en bloed. Zoals wij. In de gedaante als een mens bevonden. Heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden. Tot de dood. Ja, tot de kruisdood. De door God vervloekte dood. Gemeente, is die gezindheid in u? Dit heeft nou de koning van de kerk, die ons hier samenbrengt, waarvoor we gemeente en kerk zijn, dit heeft Christus nou allemaal willen doen. Dit is zijn mindset geweest. Dit is in zijn gedachten geweest. Waar zijn hart naar uitging. Al toen hij nog in de hemel was. Bij de Vader. Die het allemaal in zijn handen gaf. Om te gaan redden wat verloren ligt. Nou, hier is hij vol van geweest. Hij is er vol van geweest. Om zo'n mens te worden. Met het doel te sterven. Aan het kruis. Met het doel om u en mij te dienen. Met het offer van zijn leven. Te dienen met losgeld. Om ons los te kopen uit de heerschappij van zonde en duivel. En u en jij, heb je daar wat van? Herken je daar wat van? Broeders, kijk eruit. Is dat de gezindheid van waaruit we ambtswerk doen? Dat je er niet Dat je er bent niet om nou in de kerkenraad en in de gemeente je eigen invloed te laten gelden. Of om nou eens even goed te bewaken wat u en mensen om u heen na aan het hart ligt. Dat is niet de gezindheid van Christus. Maar dat je mag dienen. Dienen zoals Christus gediend heeft. Als ouderling, diakenpredikant en na vandaag u, broeder Pastor Kamp. Ook als ouderling met een speciale opdracht voor de jongeren. En ze zitten achter u. Tot steun. Mooi. Maar met die bewogenheid van Christus. En met de liefde van God in je hart. Want gemeente, er zit liefde achter. Achter deze Jezus. Die al toen hij nog bij God was. Heeft gedacht. Zijn hart ging er naar uit. Zijn gezindheid was het. Om te redden. Te verlossen. Want hij wil je niet kwijt. En zo gaf God zijn zoon. En die zoon die gaf zichzelf. Die ontledigde zich tot de kruisdood. Opdat hij u en jou nou daar zou vinden. Waar je ook vanuit jezelf bent. Namelijk op de bodem van ons menselijk bestaan. Ten dode toe wankelend. Hulpeloos. Hopeloos. Als hij er niet was. Als hij niet gekomen was om je vast te grijpen, dan zou je verloren zijn. Want buiten Christus, gemeente, is er geen leven. Geen licht. Geen hoop. Hij heeft zich ontledigd, is gehoorzaam geworden. En zoals een slaaf luistert naar zijn meester, heeft hij geluisterd naar zijn vader. En hij is die weggegaan tot op het kruis. En dan nog een keer die vraag. Is dat nou ook uw gezindheid? Want u begrijpt wat, wij kunnen niet gaan waar Jezus is gegaan. Wij kunnen niet plaatsvervangend sterven en lijden. Dat hoeft ook niet. Dat heeft hij gedaan. Maar wel deze gezindheid. Van niet heersen, maar dienen. Niet sterk zijn in jezelf, maar zwak zijn. Niet op je strepen staan, maar loslaten. Niet vol zijn met van alles en nog wat, maar jezelf ontledigen. Jezelf opofferen. Christus is de weg van vernedering gegaan. Maar vers 9, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Dat brengt ons bij tweede verheerlijking, want nou is er nog een karaktertrek. Die gezindheid van Christus is niet alleen nederig zijn en een ander willen dienen. Het is ook God verheerlijken. En ook daarin stelt Paulus ons Christus zelf ten voorbeeld. Want hij is gehoorzaam geweest tot de kruisdood, maar toen heeft God hem verhoogd. Hij heeft zijn zoon opgewekt uit de dood. En hem een naam geschonken boven alle naam. Stelt u zich dat even zo voor. Wij hebben allemaal een naam. Christus had ook een naam. Zijn naam was Jezus. Zo moest hij ook genoemd worden. En nou was Jezus een heel veel voorkomende naam in die tijd. Er waren nog een heleboel andere kinderen. Misschien ook wel die toen net geboren werden. Die ook Jezus werden genoemd. Maar door de weg die deze Jezus is gegaan. Die weg van vernedering. Tot de kruisdood. Daarom heeft God hem opgewekt. En hem een naam gegeven, ja, die boven alle namen uitgaat. Een naam waar tot op de dag van vandaag over gesproken wordt en mag worden. Jezus. Ja, hij is het echt. De zaligmaker. De heiland. De redder. De verlosser. Het is een naam die uitsteekt boven alles en die je mag noemen in je gebed, die je mag verheerlijken. Want dat is het doel. Op dat vers 10, in de naam van Jezus, hoort u, in de naam van Jezus, zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, de Kyrios, de koning. Niet de keizer in Rome, Filippense, Romeinse kolonie, die diende de keizer. Die had hen ook het recht gegeven om daar in Filippi Romeins burgerrecht te hebben. Maar Paulus zegt nee, er is een andere Heer, een andere Kyrios. En dat is deze Jezus, Jezus Christus. Toen Jezus was opgestaan en ten hemel voer en toen de Heilige Geest kwam en mensen in dienst nam. Apostelen, kerkvaders, ouderlingen, diakenen. Maar ook gewoon u en jou. Het ambt van alle gelovigen. Toen die mensen in dienst nam en neemt om deze naam bekend te maken. Om daaruit te leven, om dat voor te leven. Overal in de wereld. Toen had God een doel. Namelijk dat alles en iedereen hem zou aanbidden. De engel in de hemel. De mensen en alle creaturen op aarde. En zelfs de duivelen. Dat ook zij belijdenis doen. De duivel die heeft belijdenis gedaan. Die heeft moeten erkennen dat Jezus Christus Heer is. Kyrios. En gemeente, dat zinnetje, dat Jezus Christus de Heer is, dat is nou waarschijnlijk al een hele oude geloofsbelijdenis waarmee mensen hun geloof beleden als ze tot geloof waren gekomen. Jezus Christus is de Heer. Dat belijden. Nou gemeente, wordt dat nou ook zichtbaar in uw leven? Als je christen bent, gezindheid van Christus in je leeft, dan buig je je knie. Dan stel je je onder hem. Onder zijn gezag. En dan belijd je met je tong. Hij is Heer. Hoe doe je dat? Met je tong belijden? Nou, door goed van hem te spreken. Maar met je tong mag je ook zingen. Zoals Paulus en Silas dat deden. In die nacht in Filippi, toen ze gevangen zaten in die kerker. Maar liederen zongen. Tot eer en verheerlijking van God de Vader. Met je tong hoog opgeven. Van de genade en de liefde van Christus en de trouw van de Vader. En daarom, gemeente, is het ook zo terecht dat in deze tijd van kerst en advent er gezongen wordt. Want het gaat om de heerlijkheid van God de Vader. Daar loopt het ook op uit. Vers 11, tot heerlijkheid van God de Vader. Gemeente, als u, als jij daartoe komt, door de Geest daartoe gebracht wordt, om te buigen voor hem in nederigheid, dan moet je het van jezelf opgeven. Hè? Raak je jezelf kwijt. Maar is niet erg. Want wie zichzelf verliest, die zal hem vinden. Ja, die ontvangt van hem het eeuwige leven. Met als je daartoe komt om te buigen voor hem en om hem te belijden, vervolgens om hem groot te maken. Ziet u het? Op je knieën, vernedering en dan verheerlijking, omdat het om hem gaat. Dan is dat tot heerlijkheid van God de Vader. Christus is zijn weg van vernedering en verhoging gegaan, opdat de Vader eer en heerlijkheid zou ontvangen. En dat mag nou onze gezindheid zijn. Ook in ons. En dan zegt u misschien, mooi, fijn, maar hoe? Hoe kan dat nou in mij komen, die gezindheid? Ga ik even met u terug naar vers 5. Hoe stond het er ook alweer? Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Paulus zegt niet, en dan moeten jullie daar in Filippi eens even goed luisteren. Nou moet je wel gaan zorgen dat dit in je komt. Aan het werk. Hij zegt ook niet tegen een ambtsdrager, die aantreedt. Nou moet jij aan het werk om ervoor te gaan zorgen dat die gezindheid in de harten van gemeenteleden komt. Veel te grote verantwoordelijkheid. Je zou eronder bezwijken. Nee, gemeente, de Heere die zegt dit vanmorgen. Laat het in je zijn. Daar zit iets passiefs in. En iets actiefs. Laat het gebeuren. Laat het toe dat deze gezindheid in je is. Want je kunt je er ook tegen verzetten. Soms doe je dat heel bewust. Dan lees je een tekst. Je hoort een preek. Maar je schudt het van je af. Zoals een eend het water van zijn veren schudt. Want je wilt niet. Je wilt niet loslaten. Je wilt niet opgeven. Je wilt niet bewogen zijn en dienen om de ander. Een oudere wil niet bewogen zijn om een jongere. En een jongere wil geen rekening houden met een oudere. En voor je het weet is alle eensgezindheid te paard vertrokken. Ga maar zo. Maar nee, wees eensgezind. En dan kun je alleen zijn als de gezindheid van Christus Jezus in je is. Als je die in je laat zijn. Als je de geest in je laat werken. Gemeente, dat heeft iets in zich van, zo werd dat vroeger ook wel eens gezegd, geloof ik. Maar als je nat wil worden, dan moet je in de regen gaan staan. Als je deze regen, deze zegen, dit werk van de geest, want dat is het, hij doet het. Als je dat wilt ontvangen, dan moet je in de verkwikkende regen van Gods woord gaan staan. En daar heb je de gemeente bij nodig. Dat moet je met elkaar doen. Paulus spreekt hier de gemeente aan. Die gezindheid van Christus moet in de gemeente wonen. Maar als die er is, dan is het tot heerlijkheid, tot eer van God de Vader. Voor de pastorkamp, daar mag u zich nou in het bijzondere ambt van ouderling voor inzetten. Met het oog op de hele gemeente. Met speciale aandacht voor jongeren en jongvolwassenen. Opdat ook zij, zoals u zelf hebt gedaan, hun knie zouden buigen en met hun tong zouden gaan belijden dat Christus onze Heer is. De Koning die boven alles staat. En gemeente, die kant moet het op. Telkens weer opnieuw. Voor de Filippenzen en voor ons. En voor u persoonlijk. Daar moet het om te doen zijn. Deze gezindheid. Is die in u? Of verzet u zich ertegen? Sta je hoog bij jezelf? Of buig je op je knieën? En aanbid je hem en prijs je hem? Ja, gemeente, zo mogen we toch op weg gaan naar Bethlehem. Om te doen wat die herders ook deden. Die snapten het. Knielen bij de kribbe. En dan komt je tong in beweging. Zoals die van Maria ook ooit in beweging kwam. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat zijn dienstmaagd, zijn slavin niet versmaadt. Maar van zijn gunst doet roemen. Zingt u het mee. Amen. Wij gaan nu over tot de bevestiging van broeder Pasterkamp in het ambt van ouderling. En ik lees daarvoor met u allereerst het formulier. Geliefd in onze Heer Jezus Christus, de kerkraad heeft u tweemaal de naam bekendgemaakt van de broeder Pasterkamp, die tot ouderling in deze gemeente verkozen is. En daar niemand een wettig bezwaar tegen zijn belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen we nu in de naam van de Heer tot zijn bevestiging overgaan. En we willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente van de Heer. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. Ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heer. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. En ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat zij met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde van God hoeden, zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. En het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst van de Heere en erop toezien dat een ieder naar het gebod van de Heere zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. En ze moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel der schriften leven, behoren zij te vermanen en over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te beoefenen. Als opzieners van de gemeente moeten ze waken tegen het binnendringen van alle dwalier die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie leer en dienst zij mede verantwoordelijkheid dragen. En daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en op gepaste wijze zal gebeuren. Naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen zij in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn bloed. Mag ik nu u vragen, broeder Pasterkamp, om hier vooraan plaats te nemen. Nu u, broeder Pasterkamp, gereed staat uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn gemeente antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? En ten tweede, houdt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid, en verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk u ter kennis zal worden gebracht? En ten vierde, belooft u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien u in leer of leven u te buiten zou gaan? Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Ja. De almachtige God en Vader geven u zijn genade, dat u in deze dienst getrouw en met zegen mocht werkzaam zijn. Amen. Geliefde gemeente, ontvang deze broeder als dienaar van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaning en bewijs hun de eer waarop ze als herders van de kudde van de Heere recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid. Laten wij broeder Pasterkamp nu in die mogelijk staande toezingen uit Psalm 134, daarvan het eerste en het derde vers. Gemeente, laten wij nu danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk, ouderlingen en diakenen hebt gegeven. Wij danken u dat u ons geeft, mannen van goed getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. En wij bidden u, verleen ook broeder Pasterkamp meer en meer wat hij in zijn bediening nodig heeft. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid. Dat een ieder, hij maar ook alle anderen, zijn ambt zal vervullen naar uw wil. Schenk de ambtsdragers uw genade, dat ze in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te verdragen. En verleen uw goddelijke zegen aan onze gemeente, dat ze zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en de diakenen met liefde bijstaat in de dienst van de barmhartigheid, hen erend in hun ambt. Heer, wij danken u dan ook voor hulp die gegeven wordt, ook in de gemeente. Voor mogelijkheden die er zijn om naar anderen om te zien in moeilijke situaties. Wij danken u, Heer, dat u daarin de diakenen geeft wat ook nodig is. Dat de gemeente dat mag geven. Heer, wij danken u dat de ouderlingen hun werk mogen doen in het bezoekwerk. Heere, laat alles door u gezegend mogen worden tot opbouw van onze gemeente. En wanneer broeder Pasterkamp nu is aangetreden, Heere, wilt u hem dan alles geven wat nodig is? Heeft er tegenop gezien, maar er ook naar uitgezien. Wilt u hem geven wat nodig is om zich in te mogen spannen voor jongeren, voor het jongerenpastoraat, voor jongvolwassenen? Heere, wij willen u ook bidden voor degene die vanuit de gemeente zich willen gaan inzetten voor het jeugdpastoraat. Wij danken u dat we mensen gevonden hebben die daartoe hun tijd willen geven. En hun liefde en barmhartigheid ook willen geven voor de jongeren van onze gemeente. Heere, wilt u hen ook vervullen met uw Heilige Geest. We willen u bidden, Heere, of u ons ook die gezindheid wil geven waarover we hebben gehoord. Wilt u met uw Geest werken? Door de verkondiging van uw woord heen en door het gemeente zijn heen, Heere, ook als u ons geeft aan elkaar rondom een open Bijbel. Werk dan met uw Geest. Dat we al meer mogen toegroeien naar uzelf, Heere Jezus. Heere, leer het ons ook. Om te willen dienen. Om onszelf te ontledigen. Wij belijden u, Heere, dat we zo vaak vasthouden. En in allerlei zaken ons vastgrijpen. Heere, leer ons om u de eer te geven. Als de Heer, de Koning, de Kyrios. Dat onze knie zich zal buigen. En onze tong u zal belijden. Ja, Heere, zoals het ook is geweest en nog altijd is en ook zal zijn in de toekomst. Want u gaat door met uw werk tot aan de dag dat u komt, Heere Jezus. Daar zien we naar uit. Ja, laat die verwachting ook in deze adventstijd in ons mogen komen en in ons mogen worden versterkt. Om u te zien, Heere Jezus Christus, van aangezicht tot aangezicht in uw heerlijkheid. En geef dat we tot die tijd waardig mogen wandelen, eensgezind vanuit de gezindheid van Christus. Wij willen u bidden, Heere, voor alle voorbereidingen die ook worden getroffen voor de vieringen rondom kerst, de diensten, op scholen, Heere. We bidden u voor het onderwijs en personeel, voor de kinderen die les krijgen in het basisonderwijs, in het middelbaar onderwijs. Heere, wij willen u bidden of u ook wil zijn met het werkende poster. Wilt u ook dat met uw zegen achtervolgen? Als ook daar de naam boven alle naam geprezen en verheerlijkt mag worden en mag worden aangeprezen en voorgehouden als ook de enige naam. Heere, wij willen u bidden of u dominee Visser ook wil zegenen en wil gebruiken in uw dienst. We willen u vragen of u met ons mee wil gaan als we zo meteen naar huis gaan. Geef ons een gezegende zondag. En laat zo ook in onze huizen uw naam nog mogen naklinken. Heere, schenk ons de rust van deze zondag. En breng ons ook weer als gemeente bijeen, als we vanmiddag opnieuw bij elkaar mogen komen. Zegent u uw dienaar, dominee Hogeboom, die dan uw woord hier mag bedienen. Hoor naar ons gebed in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot zingen uit Psalm 143, het tiende vers. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.